Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra.
Soms geven de omstandigheden je weinig keus. Je moet door de pijn heen. Onze gast van vandaag, Eline Zandé Kranadonk, verloor op jonge leeftijd haar man Niek. Door ervaring heen leerde zij het uithouden met verdriet. In het besef dat wij God niet altijd vatten in de weg die Hij met ons gaat, maar dat Hij ons omvat. Hij draagt erdoor. Eline hertrouwde met Marcel, een vader van 3 kinderen. Vorig jaar ontvingen ze samen een zoon, Jonathan. En tijdens haar zwangerschap schreef Eline het boekje Verwachten, dat dit jaar rond Moederdag in de boekhandel hoopt te liggen. In deze podcast spreek ik met Eline over verlies, verdriet en verwachting. Wat betekent het om, zoals ze het zelf aanduidt, het eens te worden met God? Wat leerde zij over Gods zorg en nabijheid en welke lessen kunnen wij daaruit trekken voor het ouderschap? Welkom Eline, fijn dat je hier wilt zijn om ook je verhaal te delen.
Dankjewel.
Ging het thuis met oppas? Ja, ik zat even te denken, je hebt natuurlijk 3 oudere kinderen en een baby.
Ja, de 2 oudste die zijn heel zelfstandig bezig met schoolwerk. En onze ene jongste dochter, die was naar school, die werd net opgehaald door de vader. En mijn moeder was aan het oppassen op ons jongste zoontje, Jonathan. Dus iedereen was lekker bezig, dus ik kon inderdaad heel even ertussenuit.
Ja, hoe oud is Jonathan inmiddels?
Jonathan is nu 9 maanden.
Oké, dus dat is net de fase van gaan zitten.
Nou, het is een hele actieve baby. Dus hij kruipt en hij gaat staan en hij loopt al rondjes rond de tafel. En, dus je moet goed oppassen, want ja, hij valt natuurlijk ook wel eens. En als je er niet bij in de buurt bent, dan kan hij zomaar opeens op de grond liggen.
Ja, een actieve fase, maar, ja, ook voor moeders, hè?
Ja, je moet echt heel alert zijn. Maar het is ook echt genieten.
We gaan vandaag praten over jouw verhaal, maar ook over de lessen die jij zelf leerde. Daarvoor wil ik even teruggaan ook naar vroeger. Hè. Je hebt het gymnasium gedaan, een universitaire opleiding. Je maakte een mooie carrière. Je kreeg verkering met Niek. Het leven leek je allemaal toe te lachen. Jullie maakten plannen om te gaan trouwen. Maar toen bleek dat Niek ziek was. In hoeverre zette dit jouw leven stil?
Ja, het veranderde ons leven van de een op de andere dag. We zaten in een fase van opbouw en vooruitkijken. Ik keek ook vooral uit naar ons huwelijk en hoopte ook dat we samen kinderen zouden mogen krijgen. Want ja, het werken was mooi, maar als je mij op de universiteit vroeg wat ik later wilde worden, dan zei ik altijd moeder. Dus het ging me niet zozeer om die carrière of die baan. Ze keken heel erg naar uit. En van het een op het andere moment werd er een tumor in zijn been ontdekt. En stond 4 weken voor ons huwelijk, stond heel ons leven stil en was het perspectief totaal veranderd. De dokters, er was wel goede behandelingsmogelijkheden. Dus de verwachting was dat hij na ons huwelijk 1 jaar lang behandeld zou worden voor kanker. En dat is ook gebeurd. En daarna hoopten we natuurlijk dat we ons leven verder samen zouden mogen leiden. Maar een half jaar nadat de kanker weg was, kwam de ziekte terug. En is die weer behandeld. En in mei 2014 was die weer schoon. Maar toen vrij snel kwam de ziekte weer terug en is die binnen 2 maanden overleden. Dus het was iedere keer van het een op het andere moment dat heel het perspectief en het plaatje wat we voor ons zagen anders werd. En dat je ook ging afvragen, ja, hoe ziet onze toekomst eruit? En dat je het eigenlijk zelf niet meer kon bedenken. Zeker die eerste fase, als je net hebt gehoord dat je man kanker heeft, of voor Niek ook dat hij kanker had. Ja, dan wist je gewoon niet hoe je de dag moest beginnen. Dan vroegen we aan het begin van de dag, heren, mogen we vandaag kracht krijgen voor deze ene dag? Want als je wakker werd, dan viel het verdriet over je heen. En dan wist je gewoon niet hoe je anders moest opstarten.
Ik kan me voorstellen dat dat ook wel jullie trouwdag eigenlijk in een heel bijzonder perspectief zette.
Ja, het begin van het huwelijksformulier is over mits de gehuwde allerlei tegenspoed en kruis overkomt in hun leven.
Ja, daar lees je vaak overheen.
En voor ons was dat en ook een hele troost dat daarin terugkwam. En toch moet ik zeggen, natuurlijk kwam ons huwelijk in een heel ander perspectief. Je bent je heel erg bewust van dat het niet allemaal vanzelfsprekend is, dat het goed gaat. En toch hebben we een ontzettend mooie dag gehad. He, juist ook omdat we op die dag hebben mogen ervaren dat de Heer er was en dat hij sprak en ook beloofde dat hij met ons zou gaan in de weg die voor ons lag. He, we zijn getrouwd uit de tekst: ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En de dominee vertelde in de huwelijksdienst ook dat hij bij het huwelijksgesprek, wat voordat Niek ziek was, plaatsvond, dat hij toen wist dat hij daarover moest spreken. Dus dat de Heere echt dat aan ons mee wilde geven. En dat hebben we ook zo mogen ervaren. En daardoor was het een dag die misschien op een andere manier dan dat je je normaal voorstelt, wel een hele rijke, gezegende dag.
Ja, troostte die Bijbeltekst jou toen ook al?
Ja, kijk, op zo'n dag word je natuurlijk ook een stukje geleefd. Hè? Dus de diepte ga je later ook pas meer verstaan. Vooral ook omdat de Heere vaak op die tekst terugkwam en steeds opnieuw daardoor sprak. Maar het gaf ons beiden heel veel houvast en troost dat de Heere zei: ik zal de weg wijzen en ik zal met jullie meegaan. En mijn oog zal op u zijn. En eigenlijk is dat die 2,5 jaar, maar ook in mijn leven nadat Nico overleed, zo geweest dat de Heere baande een weg. En wat ik moest doen, was die weg gaan en de Heere achteraan komen. Iedere keer ging of gaat mijn leven heel anders dan dat ik verwacht. Maar dan is het toch de belofte dat de Heere een pad baant. En het enige wat ik hoef te doen, is mijn voetstappen op die weg te zetten.
Ja, dat klinkt heel mooi. Er zullen luisteraars zijn die zeggen van: ja, hoe dan? Hoe doe je dat?
Ja, van mezelf kan ik dat natuurlijk ook niet. Ik ben ook een mens en ik heb ook mijn verdriet en mijn worstelingen. En iedere keer dat ik denk, Heer, ik heb soms ook weer opnieuw strijd. Als iets anders gaat dan ik hoop of dan ik denk. Maar het is ook genade als de Heer dan geeft dat je daar toch rust in mag vinden. En je kunt het op momenten dat de Heer eigenlijk zoveel innerlijke rust en vrede geeft en laat weten dat hij van je af weet en de weg wijst. Ja, dan mag je er ook achteraan komen. Dan is het niet omdat ik zo'n volgzaam mens ben of dat ik zo goed mijn leven uit de handen kan geven. Helemaal niet. Maar dan is het toch omdat de Heer dat geeft en door wat hij spreekt in zijn woord.
Ja. En op een gegeven moment vertelde je ook, na 2 jaar zo ongeveer, is Niek ook overleden?
Ja, 2,5 jaar na ons trouwen is hij overleden. Ja, en dat was dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Ik kan niet zeggen, niet uitleggen hoeveel pijn dat doet als er echt een deel van jezelf wordt afgescheurd. Mensen die dat hebben meegemaakt, die zullen dat ook een stukje voelen. Het was voor mij en voor de mensen dicht om ons heen een enorme troost dat we echt mochten weten dat de Heere Niek thuis haalde. En dat de Heere Niek heel veel rust heeft gegeven en heel rustig heeft thuis gehaald. Maar voor mij was er Niek verdween uit mijn leven. Maar Niek was ook degene in ons huwelijk die een heel sterk geloofsleven had. En die heel veel moed en vertrouwen en met al zijn worstelingen en vragen die hij ook had. Maar echt kinderlijk de Heere kon volgen in de weg die hij moest gaan. En altijd daarin ook hoop en positiviteit had en vertrouwen. Dus ik kon mij ook aan Niek vasthouden. Toen Niek was overleden, toen dacht ik, nu ben ik niet alleen Niek kwijt, maar nu ben ik ook de Heere kwijt, omdat ik me altijd zo aan hem optrok en aan zijn geloofsleven optrok. En dat werd voor mij een dubbele worsteling. Toch was het ook in mijn hart dat ik er niet boos of opstandig over kon zijn. Maar zo'n zoektocht van: mag ik dan met u de weg gaan? En ik denk zo'n 6 weken nadat Niek was overleden, dan kwam ik op een punt dat ik op een dag ik gewoon echt niet meer wist waar ik het zoeken moet. En soms is het verdriet zo groot dat je niet weet wat je moet doen. En bijbelezen vond ik mijn troost niet in. Bidden kon ik niet. En ik dacht, ik ga nog een rondje lopen. En anders moet ik maar iemand bellen. Want je voelt soms ook dat je, mensen zeggen wel eens letterlijk dat je anders tegen de muren opvliegt. En dan ben ik gaan wandelen. En uiteindelijk op een gegeven moment op een bankje gaan zitten. En opende ik mijn app van Dagelijks Woord. En daar sprak de Heer door de tekst uit Spreuken 3. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader, de zoon in de welke hij een welbehagen heeft. En dat kwam met zoveel kracht dat Ja, ze zeggen wel eens dat je dan dat de vreugde van God dan het verdriet kan overstijgen. En dat was ook echt op dat moment dat ik. Ja, ik heb daar zomaar voor mezelf psalmen zitten zingen. Omdat ik zo zag hoe goed de Heer was. En daarna opende de Heer steeds opnieuw mijn ogen voor zijn goedheid. En dat oversteeg al mijn verdriet. Want als ik op mijn verdriet zag, dat was natuurlijk ontzettend groot. En als je iemand bent verloren in het begin, je doolt echt rond. Je tast gewoon in het duister. Je weet niet hoe je weg moet gaan. Maar als je dan daarbovenuit mag zien hoe goed de Heer is, dat overstijgt het dan. En ja, dat heeft mij geholpen om toch ook de weg te vinden en achter de Heer aan te mogen gaan. He, dus het is niet dat ik zelf zo goed kon volgen, maar de Heer liet iets zien van wie hij is. En dan vallen zoveel vragen weg. Dan valt ook zoveel van je eigen, je vertwijfeling weg. En dan kan je de toekomst misschien niet overzien. Maar dan hoeft dat op dat moment ook even niet. Want ja, dan is het goed om dicht bij de Heer te mogen zijn. En dan is dat andere even minder. En natuurlijk zijn er daarna ook heel veel momenten geweest dat ik wel diep verdrietig was. En dat ik echt door mijn proces van rouw heen moest kruipen. En rouw is iets wat steeds opnieuw terugkomt. Daar ben je niet een keer mee klaar. Hè? Er komen steeds opnieuw stukjes van. Toch ja, is dat mijn houvast geworden. En mocht ik daarmee de weg gaan en met vallen en opstaan achter de Heren aankomen.
Ja, het is mooi omdat ook te mogen delen hè, met iedereen.
Ja, dat is ook spannend. Dat is ook kwetsbaar. En dan denk ik ook, wie ben ik? Hè? Maar dan is het toch ook mijn verlangen om de eer van de Heer te mogen verkondigen. Want het gaat niet om mij. Ik zit hier ook niet voor mezelf. Maar het gaat wel om zijn eer. Dat is ook mijn verlangen, dat andere mensen daar houvast aan mogen hebben. En dat het hen toch ook hoop en moed mag geven om uiteindelijk met al hun verdriet om dat voor de Heer neer te leggen en daar dan ook hun rust te mogen vinden. Dan is je levensweg niet makkelijk. Dan komen er misschien juist nog wel meer moeilijkheden. Maar dan is je levensweg wel begaanbaar.
Ja, mooi. Je noemde net ook hè, rouw en verdriet. Het verliezen van je man is natuurlijk een enorm verdriet en verlies.
Ja.
Er zijn in de opvoedingssituatie natuurlijk heel veel manieren van rouw. Dat je bepaalde verwachtingen ook moet loslaten.
Ja. Ja, dat herken ik misschien wel op een andere manier hè, dan de gemiddelde gezinnen. Maar dat herken ik zeker. Kijk, ik had altijd een heel sterk verlangen om moeder te worden. Om een gezin te krijgen. Maar ik had nooit verwacht dat de Heer dat verlangen en ook mijn gebeden daarom zou beantwoorden. Met in één keer 3 kinderen. Die op dat moment al in de leeftijd waren. Onze jongste dochter is dan inmiddels 9. En de dochter daarboven is 13. En de oudste zoon is 16. Dus ja, dat zijn echt opeens grote kinderen die je in je leven krijgt. En je hebt je ideaal plaatje van hoe je je gezin opbouwt, hoe dat eruit zou zien. En de praktijk is natuurlijk altijd weer barstiger. Dat is voor iedere ouder en opvoeder, maar dat was het zeker voor mij. Want dat gezin was natuurlijk al voor een deel gevormd en daar wil je ook respectvol mee omgaan. En ik moest zelf leren, hoe doe ik dit en hoe ben ik dan een goede opvoeder? Hoe kan ik die moederrol voor hun vervullen? Ja, en dat gaat gewoon met vallen en opstaan. Terwijl er wel ook een paar grote kinderen meekijken. Hoe doe je dat? En er zijn er ook wel eens momenten dat je later terugdenkt en denkt, ja, had ik misschien toch anders moeten doen. En dan voelt het natuurlijk ontzettend kwetsbaar dat er dan ook zij daar ook een mening over hebben. Of misschien ook wel denken, nou, dat was eigenlijk niet zo handig van mama.
Ja, zeggen ze dat dan ook?
Nou, niet per se op die manier. We zijn wel heel open met elkaar. Dat moet ook, hè. In een samengesteld gezin moet je ook gewoon echt met elkaar werken aan de relatie. Daar zijn we, denk ik, ons allemaal misschien nog wel bewuster van dan in een gemiddeld gezin. Maar ik krijg heel veel waardering en liefde van ze terug. Hè. En tegelijkertijd zit er ook voor hun een stukje gebrokenheid in. Want ik kan nooit aan ze, en dat wil ik ook niet. Hè, want ik wil niet op de plek gaan staan van hun eerste moeder, zo zeggen we dat ook thuis. Want dat is heel dierbaar en dat is heel, heel belangrijk dat zij die plek in hun leven ook houdt.
Ja, want hun eerste moeder is overleden.
Ja, hun eerste moeder is overleden. En ik kan nooit dat plekje vervullen. Dus ook de kinderen worstelen met een stukje hunkering naar die, bloedband, die diepe verbondenheid hebt, die je met een eigen moeder hebt, die ze ook nooit meer in dit leven op dezelfde manier gaan terugkrijgen. Hoe diep de band met mij ook door de jaren heen nog verder kan worden. En we hebben een goede band en tijd verdiept dat natuurlijk ook. Maar dat stukje, dat komt niet terug. Hè? Dus ook zij worstelen daarmee. De ene kind natuurlijk meer dan de ander. Maar dat is wel een stukje wat altijd een plek heeft in ons gezin.
Worstel jij daar ook mee? Want je noemt het voor de kinderen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou soms ook wel lastig is.
Dat is het ook. Ja, dat is het ook. En daarom ben ik natuurlijk ook heel dankbaar dat de Heer ons ook een kindje gaf. Samen een kindje gaf. Hè, wat ook de verbinding geeft tussen Marcel en mij als man en vrouw. Maar ook een kindje bij wie je zelf die eerste plek mag innemen. Voor wie je echt die eerste moeder mag. En ook dat ik zelf de diepte van de bloedband mag ervaren. Hè? Dus, en natuurlijk worstel ik daarmee. Soms zijn er ook gewoon momenten. Ja, dat we even. Dat je met het een of het andere kind net eens even wat meer botst. Ja, en als het dan kind is wat je van baby af aan, hè, van zelfs in je buik is gegroeid, bij je hebt gedragen, dan ken je het van haver tot gort. En dan is daar altijd die diepe verbinding waar je op terug kan vallen. En dan moeten wij er gewoon wel wat extra over praten of weer even aan werken. Maar gelukkig benoemen we dat ook heel erg en praten we daar met elkaar over. En mag dat er ook zijn in ons gezin. En ik denk dat het daardoor we ook iets moois met elkaar kunnen hebben.
Wat dat betreft hebben jullie allemaal te maken gehad met verlies en rouw.
Ja. Ja, ik denk dat iedereen in ons gezin, ook Jonathan, hè, want je zou natuurlijk kunnen denken van ja, dat is dan het zonnige kind, hè, want die heeft alles, die heeft zijn eigen vader en zijn moeder. Maar ook hij komt in een gebroken gezin, waar hij ook te maken krijgt met broers en zussen die een andere moeder missen, of een historie die meespeelt. Of ook dat hij dan de rol moet hebben dat hij iedereen met elkaar verbindt. Hè. Dus, en dat geeft ook niet, ik denk dat ieder kind in welk gezin dan ook in zijn leven ook met zijn eigen uitdagingen in een gezin te maken krijgt. Maar ja, gebrokenheid is wel iets wat een plekje, altijd een plekje in ons gezin heeft. Ja.
Jouw man Marcel die schreef op zijn blog toen Jonathan geboren was. Nieuw leven ontvangen brengt naast verwondering ook terug bij rouwen en verliezen.
Ja.
Herken je dat?
Ja, wij zeiden ook tegen elkaar, kijk, het moment dat zo'n kindje geboren wordt, dat is natuurlijk sowieso een heel speciaal moment. Maar voor ons was het toch, als je ook zo dicht naast het einde van het leven hebt gestaan, iemand die je zo dierbaar is, door die reis ziet afleggen en het stervensproces door ziet gaan, dan is het ontvangen en het ontstaan van leven misschien nog wel nog bijzonderder. En het roept dan ook weer herinneringen op. Want je mist ook. Ik mis daarin dan ook Niek. En ik heb daarin ook een stuk verdriet dat ik nooit met Niek een kindje heb mogen krijgen. Waar we alle twee ook echt naar verlangden. En zo heeft Marcel dat natuurlijk ook met zijn vrouw Leonie. De herinneringen die dat oproept. Hè, hoe het was bij de geboorte van hun gezamenlijke eerste kinderen. En ik vond het ook een heel bijzonder moment na een aantal weken. Zijn we met z'n tweeën met Jonathan naar het graf gegaan. En dan sta je daar met zo'n kindje. Een nieuw pasgeboren babytje. Sta je daar bij het graf. In mijn geval in het graf van je eigen man. En dan komen leven en dood zo dicht bij elkaar. Ja, dan gaan er zoveel verschillende gevoelens eigenlijk door elkaar heen. Dat is er dan. En dat verdriet, dat reist ook daarin een stukje mee. Ja.
Tijdens de zwangerschap van Jonathan heb je ook steeds dingen opgeschreven die uiteindelijk resulteren in een boekje dat je uitbrengt over verwachten. Dat is ook de titel.
Ja.
Ook binnenkort dan in de boekhandel te liggen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, tuurlijk. Ik vond het zo bijzonder, hè, als je erover nadenkt, dat de Heer het proces zo heeft geschapen dat je als vrouw eigenlijk 9 maanden hebt om je voor te bereiden op je komst van je kindje. En in die voorbereiding zijn we natuurlijk heel erg bezig met De praktische zaken, alles wat je moet regelen. Maar ook je gevoelsleven, je verbinding die je al voelt met het kindje. De gedachten die je hebt over, oh, hoe zal het kindje zijn? Maar soms ook de zorgen, zal het allemaal goed gaan? En ik zocht voor mezelf ook naar een stukje verdieping en reflectie in die periode. Omdat ik ook toch voelde van, ja, als christen zouden we ons ook op een andere manier voor moeten bereiden, juist in die periode. En heeft de Heer dan die 9 maanden ook niet gegeven om juist in die heel bijzondere periode dat hij leven in je doet ontstaan, leven in je laat groeien, om ook de Heer te zoeken en te zoeken wat hij je daarin wil leren en in wil zeggen. En hoe kan ik die gedachten en wat ik daarin dan denk of de ingeving, hoe kan ik dat dan vasthouden? En ik zou het ook heel mooi vinden als Jonathan dat later kan lezen. Ik wist toen natuurlijk niet, ik wist niet dat het een zoontje werd. En ik wist niet dat, hè, maar je wil, ja, ik wilde dat ook meegeven aan mijn kind. En toen ben ik gaan schrijven. En voor mij was dat ook een manier om er heel gestructureerd mee bezig te zijn. Een stuk bijbelstudie te doen. En dan iedere keer als er gewoon een thema was waar ik zelf over nadacht. Bijvoorbeeld over de naam voor je kindje. Of als ik heel druk was in een bepaalde fase met, nou ja, een beetje nesteldrang, alles op orde brengen. Of dat ik dacht van, ja, wie zou het kindje nou gaan lijken? En bij al die thema's eigenlijk gaan zoeken in de Bijbel. Wat vind ik daarover? En wat is nou het Bijbelse perspectief? En vaak werd ik zo verrast door hoe de Heer dan ook je gedachten leidt of wat je dan vindt in zijn woord. Wat dan een heel ander perspectief op zulke vragen gaf waar ik mee liep. En daarom vond ik het ook mooi om dat te delen. In de hoop dat het ook anderen aanmoedigt om met hun verlangens en vragen te gaan zoeken in Gods woord. Maar ook die gedachten die je in die bijzondere periode van zwangerschap hebt vast te leggen. Voor het kindje wat op dat moment in je groeit. Dus daarom zijn er in mijn boekje bijvoorbeeld ook pagina's opgenomen om zelf je aantekeningen te maken. Dat je zo'n mooi documentje hebt wat je weg kan leggen. En later aan je kind kan geven. Kijk, dit was wat mama dacht. Of dit was ook wat de Heere mama leerde in die periode.
Ja, en wat kunnen andere moeders daarvan leren? Hè? Want dat is aan de ene kant jouw zoektocht. Aan de andere kant wil je moeders denk ik ook iets meegeven.
Nou, ik hoop dat er voor iedere moeder iets te vinden is in wat ik in de Bijbel heb mogen vinden aan antwoorden. Om ze ook heen te wijzen hoe ze in die periode bezig kunnen zijn. Of hoe ze, nou, als je dan bijvoorbeeld, er was gewoon een fase. En dan zat ik maar avonden plaatjes te zoeken op Pinterest voor nog een mooie ledikantje. Hoe kan de babykamer dan? En ja, dat ergens in dat proces eigenlijk mij de heren mijn gedachten leiden naar hoe hij geboren werd. Hoe nederig dat was. En dat Jozef en Maria ook al hadden gewild dat zo'n mooi kamertje. En dat Jozef als timmerman, die had gewoon een heel mooi wiegje voor zijn kind kunnen maken. Maar de heren werd geboren in een beeststal, werd in een kribbe gelegd. En zou ik daar dan niet mee bezig moeten zijn? Zou ik dan dat niet voor mijn kind moeten zoeken? Wat nog in me aan het rijpen en het groeien was. In plaats van zo bezig te zijn met dan het mooiste kamertje hier op aarde te vinden. Maar te zoeken en te bidden of het ook een plaats bij God zou mogen hebben. En dat soort gedachten om. Ja, die hoop ik ook mee te geven. En dan hoop ik dat misschien ook een andere moeder die zo bezig is in die periode, of die ergens over aan nadenken of aan het piekeren is, hè, dat ze dan toch een heenwijzing mag vinden in het boekje.
Ja, een stukje verdieping, hè, ja. in het toeleven naar de geboorte.
Ja. Ja. Ja, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar een bevalling. Of tegenwoordig, er is van alles. Hoe kun je daarop voorbereiden? Maar hoe kun je juist ook voor zo'n moment je voorbereiden op dat je misschien psalmen of bijbelteksten of dingen die je moet kunnen of die je gedachten op God kunnen richten. Juist ook in zo'n proces. Kijk, als je dan moet doen, dat is net als je ziek wordt. Hè, dat heb ik ook gezien bij Niek. Als je heel erg ziek wordt en je bent echt lichamelijk heel zwaar, als je dan moet gaan zoeken, ja, dan dat kan de Heer zegenen. Maar dat is ook heel moeilijk, want dan vraagt je lichaam al zoveel. En dat is ook met een bevallingsproces, is natuurlijk ook zwaar. Maar als je dan je voorbereid hebt en de Heer dat dan weer in gedachten kan brengen, dan mag je daarop terugvallen. En hetzelfde merk ik nu met ook een soort zoektocht en worsteling van ja, je voelt de nood voor je kindje. En je voelt ook de taak om voor je kind te bidden. En tegelijkertijd ja, hoe ontzettend je daarin tekort schiet. En hoe krachteloos en leeg je woorden zijn. Maar hoe kun je dan ook je gebeden voorbereiden? Hoe kun je dan juist in de Bijbel bijbelteksten vinden? Of hoe kun je psalmen vinden die je mag bidden voor hetgene wat je kind op dat moment nodig hebt? En dat is voor een klein kindje, maar dat is ook voor een grote puber die misschien ergens mee worstelt. Voor alles vinden we antwoorden in Gods woord. Maar dat komt ook aan op een stukje voorbereiding.
Ja. En daar kan dit boekje bij helpen.
Ja, ik hoop, al is er maar één iemand die daarmee geholpen is. Ja, dan zou ik daar dankbaar voor zijn. Ja.
Ergens in het boekje schrijf je ook over de uitdrukking eigenlijk. Een kindje is de kroon op je huwelijk.
Ja.
Ik weet dat je daar ook wel iets, een lastige uitdrukking vond. Ja. Kun je dat uitleggen waarom je dat schreef?
Nou, ik vond het altijd best een hele moeilijke uitdrukking, want... Niek en ik hadden geen kinderen en hadden wij dan geen gekroond huwelijk. En als ik terugkijk, hebben we zo'n ontzettend mooi huwelijk gehad. We hebben zo veel van elkaar gehouden en ik hou nog steeds zielsveel van Niek. Ook al was ons huwelijk dan misschien kort, maar juist door alles wat je meemaakt, kom je zo dicht bij elkaar. En dan voelde het net alsof dat huwelijk minder was, omdat wij geen kinderen samen hadden. En misschien zijn er ook... Ja, mensen die kinderloos zijn, die daar ook mee worstelen. En ja, nu was ik zwanger en ja, kregen we eigenlijk die kroon op ons huwelijk.
Werd dat ook zo genoemd door anderen? Of?
Nee, het was meer mijn eigen stukje dat ik daarmee bezig was. En toen ben ik daar ook wel over gaan lezen en over gaan zoeken. Hè, van ja, het is echt iets, een zegen die de Heere uit genade schenkt aan mensen die het niet verdienen. Het is niet uiteindelijk gaf mij dat wel de ontspanning en de rust van... het is niet te vergelijken met een bekroonde schrijver. Of het is niet een soort extra zegel op dat het dan een beter huwelijk is. Maar het is wel een ontzettend grote zegen als de Heere de kinderzegen schenkt. En als je dat samen mag meemaken. En dat geeft dan ook wel de verantwoordelijkheid. En dat vond ik ook, wie ben je dan... Hoe is je huwelijk dan? En als de Heere dan jullie samen de verantwoordelijkheid geeft om een kindje op te mogen voeden, uiteindelijk en voor het plan wat de Heere met dat kind heeft in zijn grote plan met deze wereld. Kijk dan, denk dan nog eens na over in wat voor situatie komt het kind en hoe hecht zijn wij met elkaar verbonden en hoe laten wij samen in ons huwelijk iets zien van Christus en zijn gemeente. Hè, waar het huwelijk ook een afspiegeling van hoort te zijn. En in alle gebrek hoor. Want echt bij ons is het absoluut niet perfect. Hè. Wij worstelen ook met dingen in ons huwelijk. Juist door alle complexiteit die er bij ons is. Maar dat daagt je ook uit en dwingt je ook om samen de gesprekken aan te gaan. En erover na te denken.
Jij was 30 toen Niek overleed. Er waren natuurlijk niet veel jongere vrouwen in jouw omgeving die hetzelfde meemaakten. Dat moet ook wel een stukje eenzaamheid gegeven hebben, lijkt me.
Ja, dat was het ook. Hè? Want er zijn inderdaad weinig mensen die op zo'n jonge leeftijd hun partner verliezen. Ik heb wel een aantal van die mensen natuurlijk ook contact mee gekregen. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat niet alleen voor het verlies van je man of je vrouw op zo'n jonge leeftijd geldt. Wat ik wel ben gaan zien is dat eigenlijk bij ieder kruis wat de Heer op je schouders legt, komt eigenlijk nog een tweede kruis. En dat is het stukje eenzaamheid. Omdat er ten diepste maar zo weinig mensen zijn die echt begrijpen waar jij doorheen gaat of wat jij meemaakt. Want elke omstandigheid, elke situatie is toch uniek. Dus ook al vind je een lotgenoot dan nog... Heb je echt je eigen stukje pijn. Dus dat is wel een extra kruis wat er denk ik vaak bij komt.
Ja, en dan bedoel je niet alleen bij het verliezen van je man, maar ook bij dingen die in het gezin kunnen spelen.
Ja, als je stel je hebt in je gezin je hebt problemen in je huwelijk, wat vaak achter gesloten voordeuren plaatsvindt. Of Kinderen die opstandig zijn of waar het niet makkelijk mee gaat. Of zorgen om de gezondheid van een kind. Dat is dan natuurlijk vaak heel zichtbaar. Maar ook dan zijn er zo weinig mensen die je echt begrijpen. En dan zijn er ook van die momenten, zelfs mensen die heel dichtbij je staan. Ik weet nog echt zo'n moment dat het was in de aanloop naar ons trouwen, hè, met Niek. En we wisten net dat hij ziek was. En ja, we waren nog in ons huisje bezig om het op te knappen. En we hadden echt fantastische vrienden. Er kwamen wel 15 man kwam een avond. Iedereen kwam helpen. En we voelden ons zo omringd met liefde. Maar die gingen wel allemaal naar huis. En ik denk dat ze aan ons dachten. Maar toen gingen zij terug naar hun eigen leven wat wel doorging. En wij bleven achter met eigenlijk de scherven die we in onze handen hadden. Van heel onze toekomst was in... zag er anders uit. Dus die momenten van eenzaamheid, denk dat iedereen die worstelt met een kruis, dat hij die ervaart. En dat is wel, ja, als je je verlaten en eenzaam voelt van mensen, dan is er maar één houvast. En dan is het of schoon, vader of moeder, zelfs je man er niet meer is. Ja, als de Heer dan dichtbij is, dan kan je zeggen, de Heer is goed en groot. En dan neemt dat ook een heel stuk van die eenzaamheid weg. Ook al blijf je mens en blijf je behoefte hebben aan andere mensen die er voor je zijn of om je heen staan.
Ja, dan bedoel je ook met beproevingen die mensen kunnen overkomen die dan iedereen heeft weer zijn eigen beproeving, zeg maar, zijn eigen kruis.
Ja. Ja, iedereen krijgt een eigen kruis wat hem opgelegd wordt. En ja, ik denk dat we allemaal wel de neiging hebben om dan soms om je heen te kijken. En te kijken naar het pakje wat iemand anders heeft. Of mensen bij wie het voor je gevoel zo voorspoedig gaat. Terwijl jij degene bent die zo worstelt op dit moment in je leven. Of iedere keer opnieuw worstelt in je leven. En dat heb ik, en dat ken ik zelf natuurlijk ook, want ik heb ook wel eens om me heen gekeken. En dan worstel je wel eens, ja, net als Asaf, met de voorspoed van anderen. Maar ik heb toch, waar ik dan iedere keer op terugkom, is de diepe overtuiging dat de Heere weet welke unieke beproeving je nodig hebt om jou te vormen. De Heere weet wie je bent en de Heere weet ook wat je nodig hebt om je uiteindelijk te vormen tot het beeld, tot zijn beeld of de persoon die hij voor ogen heeft. En soms dan lijkt het veel te zwaar om te dragen. En soms zijn er momenten dat je denkt, nou, mijn heren, dit nu ook nog. Hè? Ik heb al zoveel meegemaakt. En moet ik nou moet het nou weer eigenlijk anders gaan als bij iemand anders? Hè? Dat had ik zelf bijvoorbeeld begin dit jaar toen ik zwanger was. En toen kwam de coronacrisis. En op een gegeven moment kwamen we met z'n allen thuis te zitten. En toen dacht ik echt, ja, maar ik keek er zo naar uit om mijn zwangerschapsverlof te beginnen en een stukje rust ook voor mezelf te hebben. Het was de eerste keer dat ik dat allemaal ging meemaken. En tegelijkertijd heb je natuurlijk al een gezin. Dat is best een unieke situatie. Dus ik verlangde echt naar een stukje ruimte en rust om daar ook doorheen te mogen gaan. En dan als je kindje geboren is, dat je dan overdag lekker daar zelf mee bezig kan zijn. En soms ook gewoon maar kan worstelen. Want ja, ik wist het. Ik bedoel, normaal weet een moeder van 3 kinderen weet al precies hoe ze alles moest doen. En voor mij de eerste keer de kleine nageltjes knippen was reuze spannend natuurlijk. Dus ik vond dat heel moeilijk. Daar worstelde ik echt wel weer even mee. Van dit is het volgende grote live event. Wat anders is dan bij andere mensen. En toch weet ik op de bodem van mijn hart dat de Heere weet welke beproeving ik nodig heb. En is het dan ook mijn gebed en mijn vraag, Heere, mag ik dan weer zeggen, uw wil geschieden. Want als de Heere die rust geeft en als je vanuit overgave mag zeggen, Heere, hoe de weg dan ook gaat, uw wil geschieden, want alleen uw wil en uw weg is heilig en goed. Ja, dat is dan het beste plekje om te mogen zijn.
Ja, leg je dat dan ook even heel concreet in gebed neer en geeft dat dan ook rust?
Ja, dat is wel iets waar ik dan echt in gebed mee worstel. En in al mijn gebrekken en soms ook veel te weinig. Maar ja, juist op die momenten dat ik daar zo mee worstel, leg ik dat ook voor de Heere neer. En dan mag ik toch ook zeggen dat ik nooit ben tekortgekomen. Dat de Heere dan hoe, ook al is een weg dan anders, of legt de Heere dan, gaat de Heere een andere weg, of soms ook een moeilijke weg, dan geeft de Heere ook wat ik nodig heb om die weg te mogen gaan. En dan moet ik toch ook zeggen dat ja, juist die diepste momenten in mijn leven toch vaak ook de rijkste momenten zijn om juist in die wegen leert de Heere de diepste lessen. En als je alles over mag geven en eigenlijk het zelf ook niet meer kunt en alleen nog maar achter de Heere aan kan gaan, ja, daar ligt ook zoveel vreugde in. Dan kun je soms ook al verlang je niet naar het lijden of de tegenspoed, maar dan kan je er wel naar verlangen om weer op die plek te mogen zijn. En zo dicht bij de Heere te mogen zijn.
Ja, je noemde net al van, hè, wij stonden op een gegeven moment echt met onze handen vol scherven.
Ja.
Zo heb je dat ook ervaren. Wat wil jij meegeven aan vaders en moeders die zich soms ook zo voelen? Die soms gewoon echt niet weten hoe het verder moet.
Ja, ik ben ook voorzichtig om iets mee te geven. Want wie ben ik? Ik weet niet waar de vaders en moeders die luisteren precies mee worstelen. En ja, soms kan het ook lijken of iemand anders zo makkelijk praat. En de golven van het leven, die kunnen zo over je heen gaan. Maar toch, als je in het oog van de storm zit, dan zie je niet waar de weg naartoe gaat. En dan weet je het soms ook gewoon niet. En dan kan dat zo hulpeloos voelen. Maar ook als je middenin in het hart van die storm zit, dan houdt de Heere houdt de koers vast. De Heere weet de koers van je leven. En de Heere weet welke weg die gaat. Ook al kan jij het niet zien. En ook al begrijp je het niet met alle vragen. Maar daar ligt dan toch de houvast. En soms als je terug mag kijken, dan mag je later wel eens zien waarom de Heere die weg met je is gegaan. En dat de Heere daar ook een zegen in ligt. En dan als je terugkijkt, dan verlang je je niet meer opnieuw naar die beproevingen. Kijk. Ik zou natuurlijk, ook al hou ik ook zielsveel van Marcel, hè, dus het zou nu niet kunnen. Maar natuurlijk zou ik heel graag Niek terug hebben. Had ik hem nooit willen missen. En tegelijkertijd heeft de Heer het ook goed willen maken met zichzelf. En heeft de Heer ook gegeven dat daar een zegen voor mij in mocht liggen. En dan zou ik dat ook niet willen missen. En ik hoop zo dat andere vaders en moeders, als ze terugkijken, dat ook mogen zien. En als je er middenin ziet, dan zie je het vaak niet. Maar later, hè, dan zegt de Heere, na deze zult gij het verstaan. Dan mag je je wel eens over verwonderen hoe de Heere uiteindelijk het pad heeft gebaand.
Dankjewel. Het is mooi om dit mee te nemen in ieder geval.
Ja.
Bedankt voor het delen van je verhaal. En de hoop die daar ook in ligt. Ja, ook voor ons, hè, en voor andere ouders.
Ja, nou, bedankt dat ik het mocht doen. En ik hoop dat uiteindelijk, hè, het, mijn verhaal, dat mag wegvallen. Maar ik hoop dat wie de Heer is, dat mag blijven staan. En dat dat andere houvast mag geven.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Opvoedpodcast Bij Ons Thuis. In een van de volgende afleveringen hopen we het te hebben over wat als je kind niet doet wat jij wil en alle opvoedadviezen niet lijken te werken. Dan kun je je als ouder met je rug tegen de muur voelen staan. Hierover meepraten of iets te vragen? Mail dan naar podcast@rd.nl. Luister elke 2 weken een nieuwe aflevering van Bij Ons Thuis. Abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast. Tot volgende keer.